Goeie Marie. Met zo'n introductie ben ik natuurlijk heel erg bang u teleur te stellen. Hè. Maar ik ga mijn best doen, dat beloof ik. En voor de rest wel. Het klopt, dus jullie zouden me moeten kennen. Want als het goed zit, dan bidden jullie ook voor mij. Dat ik mijn best doe om iets onder jongvolwassenen te betekenen. En ja, misschien voor degenen die mij niet kennen. Ik werk vooral bij Breeze, EEV, VEG, zo'n aantal namen. Ik ga het niet helemaal uit de doeken doen, want dan ben ik nog een tijdje bezig. Maar alleszins, dat zijn zo de plaatsen waar ik met jongvolwassenwerk bezig ben. En jullie zouden mij ook moeten kennen van vorig jaar, want ik heb hier nog een keer gepreekt. En ik kwam er straks iemand aan de laat tegen. En die zei, ja, ik kom ik ook overal tegen. Dus als het goed is en jullie komen op andere plaatsen dan hier, dan zou je me ook al moeten zijn tegengekomen. Ik zei juist, ik ben hier vorig jaar nog komen preken. En ik ga eigenlijk dezelfde preek geven als vorig jaar. In die zin dat het dezelfde conclusies zijn. Maar ik ga er natuurlijk op een heel andere manier naartoe werken. En ik wil eigenlijk al op voorhand zeggen wat mijn conclusies zijn. Namelijk dat we een grote God hebben. Die in staat is grote dingen te doen. Ook hier, ook nu, ook bij u, ook hier in deze gemeente. Dat is mijn conclusie. En hoe ik daar naartoe wil werken, is aan de hand van een van de geloofshelden die in de Bijbel beschreven staan. Een verhaal dat minder goed gekend is. Onterecht, want het is een prachtig verhaal. En ik vind het altijd leuk om zo eens even te testen hoe het met jullie Bijbelkennis gesteld is. Dus ik heb een vraagje voor jullie. Wie van jullie kent Othniel? Ja, Othniel. Zeker de handen omhoog. Wat weet je van Othniel, Wout? Niks. Een richter, ja. Heb je nog iets van Othniel? Nee. Ja. Nu, zijn onkel is wel veel bekender. Zijn onkel noemt Caleb. Wie kent Caleb? Kijk, Wout, je hebt nog werk aan de winkel. Ik wil het dus vandaag hebben eigenlijk over Othniel, ook over Caleb en het verlengde daarvan over Othniel. En het is echt een prachtig verhaal, vind ik persoonlijk, en ik hoop jullie daar ook echt mee te bemoedigen. En ik wil het verhaal laten beginnen vanaf de slavernij in Egypte. Jullie weten dat het volk van Israël 400 jaar in de slavernij heeft gezeten in Egypte. En van daaruit ga ik dus vertrekken. En je ziet na die 400 jaar dat God op een machtige manier dat volk uitleidt. Op de eerste plaats door de 10 plagen, waar hij echt duidelijk kenbaar maakt dat hij een machtige God is. En het gaat verder, want hij leidt dat volk door de Rode Zee. Kunt je het u voorstellen? Een zee dat opensplitst waar je tussendoor kunt wandelen. Op machtige manieren gaat het verder. Leidt hij dat volk naar het beloofde land. Dat land dat beschreven staat, een land van melk en honing. En ook onderweg naar daar doet hij machtige dingen. Hij spreekt tot hen op de berg Horeb. En verder komen ze heel vaak in moeilijke situaties terecht en steeds redt God hen uit. Hij zorgt op wonderbaarlijke manieren voor eten, voor drinken. Steeds opnieuw maakt hij kenbaar dat hij een machtige God is die in staat is om grote dingen te doen. En we weten een beetje hoe het verhaal gaat. Het gaat echt niet in een systeem. En je ziet dat ze keer op keer beproefd worden. Dat God hen in een uitzichtloze situatie brengt en probeert hen te doen nadenken. Van, oké, wat nu? Hoe gaat je hiermee aan de slag? Gaat je weer klagen en morgen? Of gaat je nu eindelijk een keer zien dat ik u kan uitredden? Net zoals de 10 vorige keren of zo. Telkens opnieuw beproefde hen. En zouden ze daaruit moeten leren. En dan komen ze uiteindelijk aan in Kadesh Barnea. Zou kunnen zeggen de poort naar het beloofde land, Kanaan. De grote examens. Nu komt het er werkelijk op aan. En de vraag is, gaat het hen lukken of niet? Je zou kunnen zeggen, gezonde zelfreflectie, een keer nadenken, bijstellen en we gaan ervoor. Het loopt niet helemaal zo. 12 verkenners worden uitgestuurd en ze gaan het land verkennen en opnieuw blijkt, God is trouw. Want het is inderdaad een land van melk en honing. Er zijn 2 van die mannen die een tros druiven meepakken. Wow. En die een stok hebben op hun schouder. En die druiventros komt al aan de grond. Dus kunt u voorstellen, dat was echt wel een heel vruchtbaar land. Een land van melk en honing. Maar er kwam ook een ander verslag van 10 andere mensen. En het volk durfde het niet aan. En ze waren serieus gebuist op een examen, met alle gevolgen van dien. We kennen wel het liedje, 12 verspieders gingen naar Kanaan. 10 waren slecht, 2 waren goed. Nee, eigenlijk, dat liedje klopt niet helemaal. Het is niet 10 die slecht waren. Eigenlijk waren het er 600.000 die slecht waren. Want er staat geschreven dat het ging over 600.000 man, boven de 20 jaar weerbare mannen. Familiehoofden, zij die de verantwoordelijkheid droegen. Van die 600.000 man waren er maar 2 die vertrouwden in God. Maar 2 die het in een systeem hebben gekregen. Kunt u dat voorstellen, 600.000 man? Ik weet niet, een paar jaar terug hadden dat is ondertussen al even geleden, de Witte Mars. Ik hoorde dat er iets van 300.000 man op straat was. Het zat vol van volk. Doe dan nog eens maal 2. 2 man. Jozua en Caleb. God wordt kwaad en zegt voor elk van die dagen, 40 dagen lang, dat jullie verkend hebben, blijven jullie 40 dagen in de woestijn. Blijven jullie een jaar in de woestijn. Dus uiteindelijk 40 jaar. En in die 40 jaar sterft eigenlijk die eerste generatie af. En is er eigenlijk die tweede generatie die een nieuwe kans krijgt. En de vraag is, hoe gaan zij het doen? Nu, we hadden het dus over Otniel. Otniel, het neefje van Caleb. Dus Caleb zijn broer noemde Kenaz en Kenaz zijn zoon was Otniel. Ik stel me zo de vraag hoe dat voor hem moet geweest zijn. Ik denk een generatie jonger. Dus eigenlijk op het moment dat hij zo meeging, die 40 jaar door de woestijn... Ik denk dat ongeveer een tiener moest geweest zijn. Ik weet het niet zeker, maar alleszins, hij was wel erg bewust van de dingen die er gaande waren. En hij zag Caleb, die daar zo goed uitkwam. Eén van die 2 mannen die het verschil gemaakt hadden. En ik denk dat hij daar enorm naar opkeek. Maar ik denk tegelijkertijd dat Caleb dat niet echt een hele populaire was in dat volk op dat moment. Want... ik denk dat dat een beetje zo'n heilig woontje was. Een heilig woontje in die zin dat mensen zoiets hadden van... een fantastisch iemand, iemand waar je heel veel respect voor hebt. Maar tegelijkertijd iemand waar je toch liever niet te veel mee op weg gaat. Want dat is zo precies iemand die je zo'n spiegel voorhoudt. Die je confronteert met alle dingen die je niet goed doet. Waar je eigenlijk dat je niet aan hem kunt tippen. En dat je geconfronteerd wordt met de foute keuzes die je gemaakt hebt. Dus ik vermoed dat dat niet zo gemakkelijk is gegaan. En ik denk hetzelfde voor Otniel, dat ook niet altijd zo gemakkelijk was. En die groepsdruk, ik weet niet of hij dat altijd zo tof vond. En dat hij ook wel daar keuzes in moest maken. Maar wel, hij had het voorrecht om 40 jaar mee te gaan met die Caleb, heel dicht bij hem. En die man te observeren. Nu, uiteindelijk, ze krijgen dus een nieuwe kans. En weer wat God zien, dat hij een grote God is, die in staat is om grote dingen te doen. Ze gaan, deze keer splitst de Jordaan zich en kan het volk daardoor gaan. Ze nemen Jericho in op een heel aparte manier. En dan gaat het naar Ai en in Ai loopt het eigenlijk mis. Maar daar hebben ze wel die gezonde zelfreflectie, beseffen ze fouten gemaakt hebben, leren ze de lessen. En ook voor hun komen dan 3 grote examens. Ten eerste de koning in het westen. In 1 grote veldslag wordt al verwonnen. En dan hebben ze een veldtocht naar beneden, naar het zuiden, waar ook daar grote steden koninkrijken werden ingenomen en dan naar het noorden. Naar een massa volk. Er staat geschreven, meer als zandkorrels aan het strand. En God laat ook weer op een prachtige manier zien hoe hij dat volk aanpakt. Je ziet daar dat God een grote God is, die in staat is om grote dingen te doen. Nu, dat is de context waarin ik jullie het verhaal wil lezen van Caleb. Want het is niet afgelopen na het moment dat hij daar de juiste keuze maakt, 40 jaar terug. Hij komt terug in het verhaal. En ik denk ook dat dat verhaal iets minder gekend is. En ik wil met jullie gaan dan ook naar Jozua hoofdstuk 14. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Een prachtig verhaal. Er kwamen enige mannen van de stam Juda bij Jozua in Gilgal. En een van hen was Caleb, een Kineziet, een zoon van Jefune. Hij zei tegen Jozua: "U weet wat de Heer aan Mozes de godsman in Kades Bernea over ons beiden heeft gezegd. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij er vanuit Kades Bernea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf, maar ik bleef volledig op de Heer, mijn God, vertrouwen. Mozes beloofde me toen: omdat je op de Heer, mijn God, bent blijven vertrouwen, zweer ik je dat de hele streek die je hebt verkend voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer me in der tijd heeft beloofd. We hebben toen gehoord dat er Enakieten wonen, in grote en versterkte steden. Als de Heer me maar bijstaat, zal ik ze wel meester worden, zoals hij heeft beloofd." Nadat Caleb het had gezegd, zegende Jozua hem en gaf hem Hebron als grondgebied. Hebron heette destijds Kiriat Arba. Naar Arba, de grootste reus onder de Enakieten. Omdat Caleb, een Kineziet, een zoon van Jefune, op de Heer, de God van Israël, was blijven vertrouwen, kreeg in het hij en zijn nageslacht Hebron als grondgebied. Tot op de dag van vandaag. Hiermee eindigde de oorlog. 45 jaar later, hoe zou het zijn met Caleb? Heel erg goed, blijkt zo. Nog altijd hetzelfde vertrouwen, nog altijd dezelfde moraal, nog altijd dezelfde kracht. En hier staat hij en hij zegt eigenlijk van: kijk, God heeft me dat beloofd, dus alstublieft geef me dat stuk land. En een belangrijk detail, vers 12: geef me dus het bergland dat de Heer me in de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen in grote en versterkte steden. Als de Heer me maar bijstaat, zal ik ze wel meester worden zoals hij heeft beloofd. Dus eigenlijk, hij vraagt dat stuk bergland. Die plaats waar die 10 andere mannen zo van onder de indruk waren gekomen. Dat ze bang waren van die reuzen. Dat ze bang waren van die versterkte vestigingen. En hier zegt hij van: geef me dat stuk land. Zo alsof het geen probleem hoeft te zijn. Ja? Dat je moet weten, oké, daar zijn dus niet enkel 10 mannen op geblokkeerd. Daar is 600.000 man op geblokkeerd. En uiteindelijk een volk van miljoenen mensen is geblokkeerd op dat punt. En hij zegt het terloops van: kijk, als God dat wil, dan komt dat wel in orde. Dat vertrouwen heeft hij. En dan lezen we ook hoe het verder gaat. En ook hoe Otniel aan het verhaal komt. En dat lezen we in 15 vanaf vers 13. Jozua wees, zoals de Heer hem had opgedragen, een deel van Juda's grondgebied toe aan Caleb, de zoon van Jefune. Hij kreeg Hebron, dat toen nog Kiriat Arba heette, naar Arba, de vader van Enak. Caleb verdreef er de 3 zonen van Enak: Sesai, Achiman en Talmai. Vervolgens stak hij op tegen Debir, dat toen nog Kiriat Sefer heette. En Caleb beloofde: Wie Kirjat Sefer verovert, zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, een zoon van Kalebs broer Kenas, veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw. Eigenlijk die overwinning is precies maar zo'n opmerking in de marge zo, hè? Kaleb verdreef er de drie zonen van Enak, Sesai, Achiman en Talmai. That's it. Precies wat niet veel voorstelt. Alsof je het idee hebt van, wow, dit is gigantisch, dit kunnen we nooit aan. En uiteindelijk dat het niks blijkt te zijn, bijna zo. Nu, even om toch een beetje krediet te geven aan de Israëlieten. Het was best wel beangstigend, hoor. Als je zo spreekt over Kiriat Arba, Arba, de grootste reus. Als je weet wat die reuzen waren, er staan zo wat proporties beschreven in de Bijbel. Bijvoorbeeld, je hebt in een bepaalde plaats dat er gesproken wordt over koning Och. En koning Och, zijn bed wordt beschreven. Niet hoe groot hij was, maar hoe groot zijn bed was. En zijn bed was 4,70 meter lang en 2,10 meter breed. Ja, dat was ook gemaakt van ijzer, want ja, anders viel hij ongetwijfeld door. Dus dat is nogal een stevig uit de kluiten gewassen man. En dus ja, als zo iemand van 4,5 meter voor je staat, ik denk dat dat echt wel indrukwekkend is. En als er niet één is, maar het zijn er verschillende, ik denk dat dat echt wel gigantisch veel indruk moest gemaakt hebben. Dus al niet te min, voor Kaleb was dat geen probleem. Want hij had gezien dat God trouw was. Hij had gezien, hij had op alle mogelijke momenten ervaren dat God een grote God is die in staat is om grote dingen te doen. En dan komt Otniel dus op de voorgrond. Nu, ik zei al, hij heeft Kaleb op een hele mooie manier mogen meemaken. Hij heeft de 45 jaar met hem door de woestijn getrokken, de overwinningen behaald in het beloofde land dan uiteindelijk. En dan uiteindelijk, als Kiriat Arba veroverd wordt, hij heeft dat gezien, hij heeft dat gehoord, dat hem dan aan Jozua ging vertellen. En uiteindelijk dat hem het ook gewoon deed. Dus hij had een prachtig voorbeeld. Ja. Tegelijkertijd is de theorie en de praktijk nog twee compleet verschillende dingen. Je kunt prachtige voorbeelden hebben en je kunt het heel goed weten en je kunt het allemaal heel mooi aanschouwd hebben dat het zo loopt. Maar om dan zelf in die schoenen te gaan staan en het zelf te gaan doen, dat is nog een heel ander verhaal. Nu, als je ziet wat daar gebeurt met Kaleb, hij verovert dus Kiriat Arba, maar niet Kiriat Sefer. Nu, ik vermoed zo van, ja, dat dat niet plaats is, die twee steden, dat dat een beetje dezelfde soorten steden moeten zijn, dezelfde manier van ommuurd, versterkt, met dezelfde soort van mensen, dat dat best wel uitdagend was, net zoals Kiriat Arba. En daar gaat Kaleb het dus niet doen. En we hebben juist gelezen, aan vertrouwen ontbrak het niet. Ja, aan kracht ook niet. 45 jaar later is hij nog altijd even sterk. Waarom doet hij dat dan? Ik denk dat hij op dat moment een leider creëerde. Hij gaf zijn dierbaarste bezit, Achsa, aan iemand die hetzelfde vertrouwen als hem kon opbrengen. Om die daad van geloof te stellen. En hij doet het. En daardoor wordt hij iemand, ja, iemand fantastisch. Iemand die een instrument van God wordt, die in staat is om fantastische dingen voor hem te doen. Een les die hij geleerd heeft vanuit dat uitstappen, dat hem zal bijblijven voor de rest van zijn leven. En dat het verschil zal maken voor velen. Hij vertrouwde daarop. Hij had het gezien dat een grote God was die in staat was om grote dingen te doen. En het bleef niet bij de theorie. Het werd praktijk. Nu, wat je vaak hebt in de Bijbel is zo van die verhaallijnen en dan leest je van hoe het dan, dat er iets gebeurt en dan stopt het daar. Ja, en dan heb je altijd zo de vraag van, ja, hoe is het nu verder gelopen? Is het nu goed gekomen met die man of niet? Het leuke met iemand zoals Otniel is dat het inderdaad verder gaat. En dat we eigenlijk kunnen zien hoe het afgelopen is. En of dat inderdaad die lessen die hij geleerd heeft vanuit de geloofsdaad die hij heeft gesteld, wat die zijn blijven hangen. En ik wil dan ook met jullie gaan naar Rechters, of Rechteren, hoofdstuk 3. 3, vers 7. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze vergaten hun God en dienden de Baals en de Asheras. De Heer werd woedend op de Israëlieten en leverde ze uit aan Kusan Risataim, de koning van Aram Naharaim. 8 jaar moesten ze hem dienen. De Israëlieten riepen de Heer te hulp en de Heer zond iemand om hen te bevrijden. Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas. Daar hebben we hem. Gedreven door de geest van de Heer trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde en de Heer leverde Kusan Risataim van Aram aan hem uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. 40 jaar had het land rust en toen stierf Otniel. En vervolgens lezen we, en weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Dus je hebt Jozua als leider gehad, hij heeft in het beloofde land binnengeleid, een stuk land verspreid over 12 stammen. En nu heb je niet meer zo die centrale leider. Het idee was eigenlijk dat elke stam voor zijn eigen deur zou kruisen. Ja? En dat ze daar de groepen van de stammen die nog niet overwonnen waren, zouden overwinnen. Dat was de opdracht. Maar we lezen eigenlijk dat het allesbehalve goed gaat. Opnieuw vergeten ze de Heer en God, dienen ze de Baals en de Asheras en loopt het mis. En dan roepen ze tot de Heer en opnieuw redt God hen uit. Maar wat is zijn instrument? Die Otniel. Die tweede Caleb eigenlijk. Ja? Die nieuwe leider die Caleb gecreëerd heeft. Die man heeft deze keer wel het vertrouwen om Kusan Risataim aan te gaan. En hij overwint hem. En je leest dus daarvoor dat het slecht gaat en daarna dat het slecht gaat. Maar in die 40 jaar, en dat is lang, 40 jaar, is er vrede. Dus je moet je voorstellen, ik zei juist van 600.000 man, dus waarschijnlijk zal dat in de woestijn een volk zijn geweest van 3 miljoen man. En verder, als je weet, in het beloofde land dat het volk waarschijnlijk verder uitgegroeid is, dan zit je met 4, 5 miljoen mensen. En uiteindelijk, die ene man die het in zijn systeem heeft gekregen dat je te maken hebt met een grote God die in staat is om grote dingen te doen, zorgt ervoor dat er 40 jaar vrede is in dat land. Dat is toch prachtig? Wat een voorbeeld voor ons. Nu, je zou kunnen zeggen, je zou bij jezelf kunnen denken, ik zou willen dat ik zelf ook een Caleb zou zijn. En dat is mijn vraag. Waarom niet? Ik zat zo te denken ook toen ik hier zat, van ik zag al wat oudere mensen en zo verder, dat je zoiets hebt van, ja, gaat dat niet over de hoofden heen? Want alleen. Maar uiteindelijk, het gaat er niet om hoe oud je bent. Het gaat er niet om hoe krachtig je bent, hoe wijs je bent, hoe begiftigd je bent. Het gaat over één ding. Gelooft je dat God een grote God is die in staat is om grote dingen te doen? Ook hier en nu. We lezen vaak die verhalen in de Bijbel. We kennen de theorie misschien over het algemeen wel. Maar mag het ook een praktijk worden? Mag het ook iets zijn wat werkelijk gebeurt in uw leven? Waarom niet? Het enige wat God vraagt, is dat je op hem vertrouwt. Hij kan alles. Wij kunnen hem niet beperken. Niemand kan hem beperken. Dus waarom niet? Morgen is het maandag. Er komen weer verschillende uitdagingen op je weg. Kunt je in die momenten vertrouwen dat als je Gods wil doet, ja, als je de dingen doet die van hem vraagt, als je uitstrekt naar de dingen waar je wilt dat hij wilt dat je naar uitstrekt, dat hij je dan ook effectief gaat zegenen en voor je gaat zorgen. En dat hij je vrede gaat geven en je rust gaat geven, in welke uitdagingen dan ook. Kunt je dat geloven? Dat zou in ons systeem moeten krijgen. En wat die 600.000 man niet in ons systeem heeft gekregen, met alle gevolgen van dien. Het gaat er echt om. Het gaat om vertrouwen of niet vertrouwen. Het wordt daar zo redelijk expliciet neergezet. En verder. Het gaat over u als individu. Maar ik denk verder ook als de gemeente Herentals. Ja? Eén Caleb had het verschil gemaakt voor zulke miljoenen mensen. Stel je voor dat hier 100 Caleb zouden zitten. Wat een potentieel. Wat een potentieel om de wereld te veranderen. Waarom niet? Als we een grote God hebben die in staat is om grote dingen te doen, waarom niet? Nee, ik moet zeggen, ik heb het voorrecht om veel op weg te gaan met Dennis van den Berg, die jullie wel kennen. Ik zie hem nu niet zo zitten. Dat is er ook niet. En ook met Wout. En ik ben ons redelijk, ja, zo zijdelings wel op de hoogte van het reilen en zeilen in deze gemeente. En ik mag dan ook vaak horen dat het eigenlijk goed gaat in deze gemeente. Ja. De gemeente groeit. Je ziet hier een mooi gebouw. Ik hoor ook dat de giften toenemen. Er zijn een heel aantal dingen waar je heel erg over kunt verheugen. Alsjeblieft, stop daar niet. Heb grote verwachtingen. Ja. Probeer een verdiep te zetten op hetgeen wat nu al gebouwd is. Ja, niet op dit gebouw, maar in de geestelijke zin. En misschien daar nog een verdiep. En nog een verdiep. Weet je, we hebben een grote God die in staat is om grote dingen te doen. Ook in deze gemeente. Focus niet op al de problemen, want die zullen er ongetwijfeld zijn. Maar geloof dat God wil dat deze gemeente een licht is op een berg die schijnt. God wil dat mensen in deze omgeving gered worden. God wil jullie gebruiken om richtingaanwijzers te zijn naar Hem. Dat zijn koninkrijk dichtbij kan komen en vat mag krijgen op de levens van velen en hen volledig mag veranderen. Dat is ons gebed, dat is wat God wilt. Als je daartoe uitstrekt, als je daar naartoe bidt, als je naartoe werkt, als je je leven in zijn handen legt om het ook te laten vormen in het verlengde van hoe hij het wilt, dan zullen die dingen gebeuren. Want het is een grote God die in staat is om grote dingen te doen. Tot slot, nog ook een woordje aan de oudere generatie. Je hebt Caleb en je hebt Otniel. Ik denk uiteindelijk een van de beste dingen die Caleb in zijn leven gedaan heeft, is eigenlijk wat hij niet gedaan heeft. Hij heeft Kiriat Sefer niet aangepakt. Ja. Hij heeft die ruimte gelaten. Maar niet zomaar. Hij heeft een leven geleid, een voorbeeld, dat het eigenlijk moeilijk werd voor Otniel om het niet te doen. Ja. Alsjeblieft, relativeer jezelf niet. Ja. Jullie zijn mensen waarnaar gekeken worden. Jullie maken het verschil. Ja, zeker hier in deze gemeente. Ik denk, van alle Vlaamse gemeentes ongeveer, dat dit de gemeente is met de meeste jongvolwassenen. Wat een kans, maar wat een bedreiging. Wat een kans, omdat je vanuit wat jij voorleeft, vanuit de manier dat jullie met geloof uitstappen, dat het bepalend is voor velen die na je komen. En die jongere groep die zal waarschijnlijk zich nog verspreiden over heel Vlaanderen. Wat een kans, maar tegelijkertijd wat een bedreiging. Want als je het niet doet, dan heeft dat ook zo zijn gevolgen. Alsjeblieft, relativeer jezelf niet. En probeer die theorie praktisch te krijgen. Probeer het. Stel je vertrouwen in Hem en zie dat Hij gaat zegenen. En dan zal de volgende generatie dat wel overpakken. En doe dat met wijsheid. Dan gaan er mooie dingen gebeuren. Nu, ik wil nog eens concluderend zeggen, van wat ik eigenlijk al 100 keer heb gezegd in deze preek. Concluderend, we hebben een grote God die is in staat grote dingen te doen. Ook hier en nu. Ook in uw leven, in welke omstandigheden ook, ook in deze gemeente. Strek u daar naar uit en er gaan mooie dingen gebeuren, want we hebben zo'n mooie God. Amen.